Ik wil met u lezen uit Hebreeën 5. Hebreeën 5. En misschien verschijnt het wel. Joop, komt het op de beamer? Of? Ik weet het ook niet, maar ik zal duidelijk voorlezen. Zodat dat niet zo erg is. En straks zal ik er uiteraard meer over zeggen. Hebreeën 5 vers 11. Waar staat over hem... Nee, het is niet verschenen, dus ik. Het staat in de HSV-vertaling, die lees ik met een kleine letter. Maar het gaat hier over de Heer Jezus, dus u mag daar een grote letter denken. Over hem hebben wij veel te zeggen, dingen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Tot zover. Ik wil met jullie nadenken over een onderwerp waarover ik in andere gemeentes en ook bij ons in de thuisgemeente ook gesproken heb, namelijk over volwassenheid. En daar gaat het met name over geestelijke volwassenheid. Maar er is natuurlijk ook een normale volwassenheid, zoals ieder mens dat kent en waarvan Joop graag gewild dat heel lang blijft hangen, zeg maar. En dat mag ook, alleen zou je dat fysiek dan weer niet willen, dat je klein blijft, zeg maar. Maar in geestelijke zin is het zelfs belangrijk om volwassen te worden. En ik weet niet of u er wel eens van gehoord heeft, maar wie van jullie kent het Peter Pan-syndroom? Ja, ik zie er achterin iemand. Het is een oude term uit de jaren 80 die soms in de psychologie gebruikt werd om aan te geven dat het Peter Pan-syndroom, dat gaat over iemand die eigenlijk niet volwassen wil worden. Die dus het liefste kind zou willen blijven. En dat zien wij soms ook wel terug in onze maatschappij. Dat mensen dat, ik weet niet of dat sterker geworden is, maar dat mensen dat soms toch wel zo beleven. En eigenlijk liever aan de ene kant volwassen willen zijn in de dingen die ze doen. En aan de andere kant toch eigenlijk ook weer niet de verantwoordelijkheid die daarbij hoort willen dragen. Misschien herken je dat een beetje. Ik zag ooit in het journaal eens een keer, was gefilmd in een studentenhuis en daar stonden aan de ene kant de kratten bier opgestapeld tot het plafond. En aan de andere kant hingen daar de Disney-posters. Een beetje in die sfeer. Ik heb ooit bij ons in de gemeente wel eens gezegd, en vergeeft u mij de uitdrukking, maar ze willen wel seks, maar dan onder een dekbed van Winnie de Pooh. Dus aan de ene kant de volwassen dingen willen en aan de andere kant daar niet de verantwoordelijkheid voor willen dragen. Onze overbuurvrouw, in sommige culturen is dat heel sterk. Onze overbuurvrouw werkte ooit eens ergens bij een dienst in de gemeente. Een gemeente op het gemeentehuis. En die vertelde mij dat er soms vrouwen voor haar bureau staan die vanuit andere culturen komen, die soms wel 4 kinderen hebben van 4 verschillende vaders. Omdat geen van die vaders zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Dus misschien begrijp je een beetje wat ik bedoel te zeggen. Dus verantwoordelijkheid en volwassenheid, dat ligt heel dicht bij elkaar. En ook in onze normale maatschappij is dat eigenlijk een normaal verschijnsel, dat wij volwassen worden en daarom ook verantwoordelijkheid willen dragen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met onze opvoeding. Wij zijn allemaal anders opgevoed en de ene is opgevoed met meer karaktervorming, als ik dat woord mag gebruiken, wat ook te maken heeft met volwassenheid, dan de ander. En soms heb je genetisch zoveel meegekregen vanuit je genetische achtergrond, dat voor de een het veel moeilijker is dan volwassen te worden dan voor de ander. Er zijn mensen die hebben best heel veel last van verslavingsgevoeligheid. En andere mensen hebben daar veel minder last van. Dus dat maakt ook dat daar verschillen zijn. En dat maakt het soms ook lastig om te spreken over verantwoordelijkheid. Maar ik wil u dat toch meegeven vanmorgen. Die twee termen, volwassen en verantwoordelijkheid. En ook over karaktervorming kun je natuurlijk nadenken. Ik weet niet hoe jullie opgevoed zijn, maar onze ouders hebben dat wel heel erg geprobeerd om ons met karakter op te voeden. Ik ben zowel voorganger geweest, bijna 30 jaar, als ook timmerman, 50 jaar. Dus die laatste 30 jaar was een beetje in deeltijd, zeg maar. Maar als timmerman werkte ik bij een klein aannemersbedrijfje. Mijn vader was al overleden, ik was 16 jaar oud. En mijn moeder vertelde mij dat de riolering van de wc zat verstopt en of ik dat maar even op wilde lossen. 16 jaar oud. Kun je er iets bij voorstellen? Nou, daar word je niet blij van, hoor. Dus ik vond dat lastig en ik schoof dat een beetje van me af en ik deed daar niet zoveel mee. Maar omdat mijn moeder ook aan karaktervorming deed bij ons, belde ze mijn werkgever en zei ze, onze riolering zit verstopt en wilt u dat oplossen? En wilt u Gerrit sturen? Kijk, dat is karaktervorming. In de Bijbel zie je dat mensen wel degelijk ook zelf verantwoordelijk zijn, ondanks hun achtergrond, hun opvoeding of wat dan ook, voor datgene wat ze doen. Ik denk aan nummer 14, waar God spreekt tegen Israël. En God zegt tegen Israël, omdat jullie mij niet vertrouwd hebben, omdat jullie niet geloofd hebben dat ik jullie zou brengen in het land van de belofte, daarom zal de hele generatie van 20 jaar en ouder daar ook niet komen. Die worden allemaal verantwoordelijk gehouden voor hun ongeloof en hun gebrek aan vertrouwen. En die kunnen zich niet verschuilen achter hun opvoeding. Ze kunnen niet zeggen, nou, wij zaten op een moeilijke plek of wat dan ook. En eigenlijk gaat dat hier ook over in dit gedeelte wat we hebben gelezen met elkaar. Gaat het over persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke groei. En zou je bijna kunnen zeggen dat er een soort van verwijt in doorklinkt. Van waarom zijn jullie niet meer volwassen? En waarom gaan jullie daar niet anders mee om? En ze kunnen zich niet verschuilen achter het feit dat ze bijvoorbeeld in een kerk of gemeente zitten waar allemaal weinig onderwijs is of wat dan ook. De Bijbel stelt ze persoonlijk verantwoordelijk. Wie de Hebreeënbrief geschreven heeft, dat is niet helemaal bekend. Heel veel mensen denken Paulus, maar dat weten we niet zeker. Maar de schrijver zegt in ieder geval, jullie hadden eigenlijk al veel verder moeten zijn op de weg met de Heer. En daar wil ik met je over nadenken. En dan schrijft de schrijver in vers 14, en ik lees dat nog een keer voor, dat is toch een hele aparte zin. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dit heb ik in mijn leven natuurlijk al tientallen keren gelezen. Maar toen ik in de voorbereiding op deze prediking dit nog eens las, dacht ik, dat is toch eigenlijk heel apart. Dat volwassen, geestelijk volwassen mensen, dat daarvan verwacht wordt dat ze een onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. En dat helemaal aan het begin van de Bijbel, bij Adam en Eva, als die kennis willen hebben van goed en kwaad en daarom van de boom van kennis eten, het nou juist maakt dat ze bij God vandaan raken. En hier zou je kunnen zeggen dat we in zekere zin naar God toe groeien. Als we kennis hebben van goed en kwaad. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, dat doe ik nu niet. Maar wel iets over goed en kwaad, want dat lijkt eenvoudig. Ik denk dat wij allemaal wel denken dat wij zo'n beetje wel weten wat goed is en wat fout is. En als het over hele grote dingen gaat, zullen we dat waarschijnlijk ook wel weten. Ik denk dat hier niemand zit die vindt dat Adolf Hitler een aardige kerel was. Maar als het over moeilijkere dingen gaat, dan is het de vraag of je zomaar kunt zeggen, dit is goed en dit is kwaad. Je hoeft maar 50 jaar terug te gaan in de tijd om te merken dat mensen toen over heel veel dingen totaal anders dachten. Ik ben geboren in de jaren 50 en kunt u zich voorstellen dat in de jaren 50 in de gereformeerde synode een discussie gaande was of vrouwen nou wel of geen nylonkousen mochten dragen. Was dat nou goed of was dat nou kwaad? Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Mijn moeder heeft mij ooit eens verteld. Ik kom van de Bijbelbelt, zeg maar. Dus wij zijn heel zwaar opgevoed en zo. Als ik dat woord even mag gebruiken. Maar mijn moeder vertelde mij dat ze opgevoed is op een manier ook behoudend. En dat je dan, en dat was in die tijd volslagen normaal, dat je dan niet naar de bioscoop ging. Je ging niet naar het café, je ging niet dansen, al dat soort dingen. En ze vertelde dat ze al 23 was, een jonge vrouw, en dat ze toch een keer besloot stiekem om naar de bioscoop te gaan. 23. En dat ze daar zat in de bioscoop in Gouda, een volkomen onschuldige film, en dat ze toch dacht dat ieder moment het dak kon instorten als oordeel van God en dat de bliksem kon inslaan. Kun je daar na zoveel jaar nog iets bij voorstellen? Ik werkte ooit eens met iemand als timmerman. En we hadden een praatje over of we kerkelijk waren en waar we naar de kerk gingen. En ik vertelde hem, dat ik, hij vroeg dat aan mij. Hij zei, waar ga jij naar de kerk? Ik zei, nou, wij gaan naar een evangelische gemeente. Nou, dat was helemaal niks. Dat waren Amerikaanse hoepla-christenen en halleluja. En dus dat kon zijn goedkeuring absoluut niet wegdragen. En toen vertelde hij waar hij dan zelf naartoe ging. Dat was een behoorlijk behoudende kerk. En toen zei ik, mag ik dan een vraag stellen? Ik was natuurlijk een beetje geprikkeld door wat hij gezegd had. En nou, ik mocht die vraag stellen. Ik zeg, ik kan me nog zo goed herinneren dat ze bij jullie, pakweg 50 jaar geleden, absoluut niet met de fiets of met de auto naar de kerk mochten. Wie van jullie weet dat nog? Ja, toch een aantal. Ondenkbaar. Dat was kwaad. Ik zei, nou zijn we pakweg 50 jaar verder. En nou gaat iedereen, zelfs met de auto. Ik zei, wat is er gebeurd in de tussenliggende periode? Hebben jullie een bijzondere openbaring van God gehad? Of ben je de Bijbel anders gaan lezen? Snapt u hoe lastig het is om te zeggen dat iets per se fout is of per se goed? Hoe zullen wij over pakweg 50 jaar, als we dan nog leven, terugkijkend zeggen van, joh, toen hadden we die gedachte, maar nou zijn we 50 jaar verder en daar gaan we toch een beetje anders mee om. Zelfs dingen die in zichzelf goed zijn, kunnen op den duur ook kwaad worden. Denk bijvoorbeeld aan een onschuldige hobby, wat kan verworden tot een soort afgod, wat je van God vandaan haalt in plaats van er naartoe. Denk aan seksualiteit, wat in de Bijbel positief bedoeld is, maar wat kan verworden tot een pornoverslaving. Dus ik hoop dat je een beetje snapt hoe ingewikkeld het soms kan zijn om te zeggen, dit is goed en dit is kwaad. En dan kennen wij in onze tijd natuurlijk ook de term, je moet je hart volgen. Mag ik zeggen dat ik dat stom vind? Soms is dat niet verkeerd, laat ik er dat ook bij zeggen. Als ons hart gevuld is met de Heilige Geest en zo, maar dan nog. De Bijbel zegt dat het hart arglistig is. In Jeremia, de Heer Jezus zegt dat uit het hart komen voort boze overleggingen, moord, overspel. Dus zomaar je hart volgen, en dan kom ik even terug op waar Joop mee begon, zonder de letters van het woord van God. Dat is in zichzelf eigenlijk gevaarlijk. Je weet nooit waar je terechtkomt. Dus je hart volgen en jezelf zijn, dat is ook zo'n uitdrukking uit onze tijd. Nou, wees daar voorzichtig mee. Ik meen dat het Pim Fortuyn was die ooit eens zei, ik zeg wat ik denk. Dat is niet bij de hand. Als ik zou zeggen altijd wat ik denk, dan gaat dat niet goed. Ik had ooit eens een meningsverschil met een klant waar wij werkten en die mevrouw was heel boos op me. En ik wist echt niet wat ik fout gedaan had. Dat is in mijn hele leven heel weinig gebeurd, moet ik eerlijk zeggen. Maar zij was heel boos. En toen zei ze tegen me, ze stond voor me een beetje boos. En zegt, wat denkt u eigenlijk? En toen zei ik, mevrouw, als u nu zegt wat ik denk, dan krijgen we waarschijnlijk ruzie. Dus je moet niet altijd zeggen wat je denkt. Dat is niet zo verstandig. Maar wat is dan wel het goede? In Matteüs 19 komt iemand naar de Heer Jezus toe en die zegt tegen hem, goede meester. En dan antwoordt de Heer Jezus, wat noem je mij goed? Slechts één is de goede, namelijk God. Dus de Heer Jezus brengt eigenlijk het hele goede terug tot één vast punt. Hij zegt, als het over goed gaat, heeft dat altijd te maken met wie God is. Met het kennen van God. En ook dat weer, en ik heb dat aan het begin al genoemd, heel persoonlijk. Niet zomaar we gaan naar de kerk en we geloven dat God bestaat. Nee, wat is dat persoonlijk voor jou? Als je spreekt over geestelijke groei. En dat lijkt ook weer zo eenvoudig. Dan denk je, nou ja, dat is fijn als we God beter leren kennen. En dat is ook waar. Maar dat is slechts één kant. Ik moest denken aan de profeet Jesaja in Jesaja 6. Die een blik te zien krijgt in de hemel. Op een of andere manier krijgt hij iets te zien van wie God is. En hij hoort dan de engelen roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En weet u wat de reactie van Jesaja is? Wee mij. Want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. In het licht van wie God is, ziet Jesaja ook opeens, als keurige man, opeens ook wat er in zijn eigen hart is en wie die zelf is. Dus het leren kennen van God is niet automatisch iets wat leuk is. Ik moest ook denken aan Petrus bij de wonderbare visvangst, waar ontzettend veel vis in de netten naar het land gesleept worden. Petrus is daarbij en Petrus heeft de netten aan de andere kant van de boot uitgezet in opdracht van Jezus die aan het strand staat. En dan komen die netten naar het strand en Petrus ziet opeens hoe verschrikkelijk veel vis erin zit. En realiseert zich dat de rabbi die hij wil volgen veel meer is dan alleen maar een bijzonder mens. Dat zelfs de schepping hem gehoorzaamt. En dan zegt Petrus, zonder dat iemand over zonde gesproken heeft, zegt Petrus, Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. In het licht van wie Jezus is, ziet Petrus opeens wie hij zelf is. Heel de Hebreeënbrief gaat over het werk van de Heer Jezus als hemelse hoge priester in vergelijking met de hoge priester van Israël, zoals dat was in het Oude Testament. Dan mocht de hoge priester eenmaal per jaar binnen in het Heilige der Heiligen de plaats van God troonde. En die hele Hebreeënbrief laat eigenlijk zien dat onder het nieuwe verbond, de Heer Jezus door zijn offer, door zichzelf te offeren, eigenlijk de weg heeft vrijgemaakt tot de Vader. En dat wij, in alle eerbied gesproken, dagelijks, zelfs ieder moment van de dag, mogen binnenstappen bij hem. Het nieuwe verbond is overigens, volgens mij heb ik daar de vorige keer ook iets over gezegd, maar dat weet ik niet meer zeker. Het nieuwe verbond is overigens gesloten met Israël. En niet met ons heiden. Vroeger dacht ik altijd dat een heiden iemand was die niet naar de kerk ging. Tot ik later ontdekte dat wij niet Joden heidenen zijn. Dus dat nieuwe verbond is gesloten met Israël. Maar wij mogen daar deel aan hebben. En het bijzondere van het nieuwe verbond is dat wij door het offer van Jezus ieder moment bij God de Vader binnen mogen stappen. En dat nieuwe verbond, dat ik las ook een boek trouwens, even weer naar Joop, jij las iets over een rabbi. Ik las ook een boek van een Joodse rabbi, bijzonder overigens. En hij beschreef hoe jammer hij het vond dat het woord geloof, zoals wij dat kennen, ons eigenlijk is aangereikt vanuit het Grieks. Hij zegt, en vanuit het Grieks heeft het toch een andere diepgang dan vanuit het Hebreeuws. Vanuit het Grieks is het bijna een soort wiskundige formule. Als jij nou maar gelooft, dan gebeurt er dat. Hij zegt, en vanuit het Hebreeuws, het woord emuna, is heel nadrukkelijk gekoppeld aan het verbond en de relatie met God. Dus dat gaat veel meer van relatie uit. En in die zin ook veel meer, veel dieper. Dus volwassenheid, goed en kwaad, heeft alles te maken met het kennen van God. Ik moest denken aan Johannes 17, waar de Heer Jezus zegt, dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, zijn Zoon die gij gezonden hebt. Wij zouden zeggen, dit nu is het eeuwige leven, dat je gelooft in Jezus. En dat is ook waar. Maar de Heer Jezus formuleert dat toch op een iets andere manier. Hij zegt, dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige en waarachtige God. En hoe kunnen wij daarmee omgaan? Hoe kunnen wij daar in praktische zin iets mee doen? Ik weet niet of u het weet, maar als het over het verbond gaat, dan is ook het huwelijk een verbond. Malachi 2 spreekt over het verbond in verband met het huwelijk. En als het nou over het huwelijk gaat, dan zou je denken dat twee mensen die elkaar aan het begin eeuwig trouw beloven, dat die elkaar goed kennen. Om dat even in overeenstemming te brengen met het kennen van God. Soms denken wij, wij weten het al. Nou, dan even naar de menselijke maat. Stel je voor, een jongen en een meisje, een man en een vrouw, die geven elkaar het ja-woord, beloven elkaar voor eeuwig trouw, omdat ze elkaar menen te kennen. Dat blijkt helaas minder het geval te zijn, laat ik me voorzichtig uitdrukken. 40% van alle huwelijken, ook onder christenen, houden het niet vol. En misschien zit u hier zo vanmorgen wel, dat u denkt, dat is mij ook niet gelukt om het bij elkaar te houden. Dan is dit geen verwijt naar u toe, maar veel meer een constatering, hoe ingewikkeld dat kan zijn. 40% lukt het niet. Dus als je zegt, ja, maar ik ken God, dan zou je ook best eens na kunnen denken over hoe kan het dan zijn dat er zoveel verschillen zijn in de manier waarop mensen naar God kijken. Alleen al het aantal kerken, ik denk, ik kom uit Kinderdijk, in Alblasserdam heb je volgens mij, als ik goed geteld heb, 19 kerken. En uiteraard, in heel veel van die kerken denkt men echt wel hetzelfde over de Heer Jezus. Maar er zijn ook hele grote verschillen hoe men kijkt naar wie God is. Hoe kom je aan dat soort verschillen? Nou, hoe ga je daar praktisch mee om? Maar even terug naar het huwelijk. Het huwelijk verbond. En dan neem ik maar even mezelf, ik hoop dat u dat niet erg vindt, als voorbeeld en mijn vrouw Marianne. Wij zijn 46 jaar getrouwd. Wij hebben elkaar 46 jaar geleden eeuwig trouw beloofd. Als ik erop terugkijk, dan denk ik, ik had helemaal geen idee wat ik deed. Ik noem u drie redenen waarom wij getrouwd zijn. De eerste was omdat ik Marianne zo leuk vond. En dat is nog steeds zo. Ze is er niet bij, maar ze kan weer terugkijken. Nou ja, ik vind Marianne leuk. Dus dat is één. De tweede reden was omdat iedereen dat deed in die tijd. Het was ondenkbaar dat wij zouden gaan samenwonen. Wij waren het overigens helemaal niet gelovig in die tijd. Hè? Maar zelfs dan dacht je daar eigenlijk nauwelijks over na, dat was ondenkbaar. Mijn schoonouders zijn volslagen onkerkelijk, onchristelijk, onwat. Helemaal niks, zeg maar. Dat vindt mijn vrouw niet goed als ik dat zeg. Ze zeggen, je bent altijd iets. Maar goed, u snapt wat ik bedoel. En als ik had voorgesteld aan mijn schoonvader om te gaan samenwonen, dan had hij me denk ik neergeslagen. Dus zo anders werd er gedacht ook in die tijd. Later, mijn vrouw heeft nog een zusje wat veel jonger is, die is geruisloos gaan samenwonen. Dus zo was het al veranderd in die tussenliggende jaren. De derde reden was, en dat is helemaal een rare reden, om te gaan trouwen en elkaar het ja-woord te geven, anders had ik een militaire dienst gemoeten. Dus niks met een verbond en eeuwig trouw en zo. Je zegt het wel, maar je hebt geen idee waar het over gaat. En toen kwamen wij ongeveer een jaar na ons trouwen kwamen wij tot bekering. Heel radicaal. En toen ging ik daarover nadenken. Van wat is nou eigenlijk het huwelijk? En ik realiseerde me twee dingen. Dat trouw niet alleen een gevoel is, ik blijf jou trouw. Maar dat trouw in de eerste plaats een keuze is. Dat je dat zelfs van de Heere God kunt zeggen. Paulus schrijft aan Timotheus, indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. En daar kiest God voor. Dat is niet een kwestie van, nou zal ik wel, zal ik niet. Nee, dat is een keuze. Even nog los van of het ons lukt op die manier, maar het gaat even om het principe. Dus trouw is een keuze, ontdekte ik in de loop der jaren. En het tweede wat ik ontdekte is dat liefde tot op zekere hoogte ook een keuze is. Dat klinkt heel onwaarschijnlijk. Je denkt, hoe kan liefde nou een keuze zijn? Je vindt iemand leuk of niet? Ja, maar de Bijbel zegt nergens dat je iemand per se leuk moet vinden om lief te hebben. Paulus durft zelfs te schrijven aan de Efeziërs, zo is de man verplicht zijn vrouw lief te hebben. Wij zouden zeggen, ja, dat kan eigenlijk niet, dat wringt. Als je even dat terugkoppelt naar de Heere God, en je denkt aan die ontzettend bekende tekst uit Johannes 3, vers 16. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dan zegt de Bijbel dat God deze wereld zo lief had. Daar heeft God voor gekozen. Niet omdat deze wereld zo aantrekkelijk is en zo ontzettend naar God verlangt. Deze wereld schopt naar God. En toch heeft God ervoor gekozen de wereld lief te hebben. Dan weer even terug naar het verbond, naar die gedachte. En naar dat samen zijn tussen twee mensen die elkaar denken te kennen, maar dat eigenlijk helemaal niet beseffen dat ze elkaar nauwelijks kennen. De prins op het witte paard kan tegenvallen. De prinses van je dromen kan een nachtmerrie blijken. Het kan allemaal. Maar in de loop van al die jaren, we kennen elkaar, we hadden heel vroeg verkering. Bijna te vroeg, ik zal geen leeftijden noemen. Maar wij kennen elkaar nu 50 jaar. En in die 50 jaar leer je elkaar kennen. Net zo goed als wij in de relatie met God hem beter mogen leren kennen, gebeurt dat in menselijke relaties als het goed is ook. En na 50 jaar, dan wandelen wij op zondagmiddag soms bij ons een rondje molenpad in Kinderdijk. Kent u de molens in Kinderdijk? Als u ze niet kent, moet u beslist een keer komen. Maar goed, wij lopen dan zondagsmiddags een rondje en dan kibbelen we wat onderweg. Dat doe je ook na 50 jaar. En dan zeg ik tegen Marianne, ik ben al aardig veranderd naar jouw beeld en gelijkenis. En dan zegt Marianne uiteraard, je voelt hem komen, absoluut niet. Ik ben veranderd naar jouw beeld en gelijkenis. En de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar snap je, doordat wij elkaar 50 jaar lang samen zijn, elkaar zien op allerlei gelegenheden, zijn we naar elkaar toegegroeid. Dat kan ook anders, ik besef dat. Maar wij zijn naar elkaar toegegroeid. En dat maakt, en dan kom ik weer bij goed en kwaad, dat ik na 50 jaar echt wel weet wat mijn vrouw kwaad vindt en wat ze goed vindt. Dat heeft alles te maken met de relatie die wij in die 50 jaar hebben opgebouwd. Andersom weet Marianne wat ik goed vind en wat ik kwaad vindt. Dus wij zijn elkaar steeds beter leren kennen. En zo zou het in de relatie met de Heer God eigenlijk ook moeten zijn. Dus goed en kwaad heeft alles te maken met de mate waarin wij de schepper van hemel en aarde leren kennen. En waarschijnlijk komen we aan een leven lang dik tekort. En misschien komen we aan de eeuwigheid wel tekort om de diepgang van wie God is volkomen te begrijpen. Maar zo zou het moeten zijn. En daar zegt Psalm 25, zo'n prachtige tekst, de verborgen omgang des Heeren is met degene die hem vrezen. En vrezen is niet bang zijn. Vrezen is respect, is eerbied. De verborgen omgang des Heeren is met degene die hem vrezen. En daar staat er zo'n prachtig zinnetje achter. Zijn verbond maakt hij hun bekend. God wil ons leren wat een verbond eigenlijk inhoudt. Aan het begin ben ik begonnen met volwassen zijn en verantwoordelijk zijn. En dat wij deel mogen hebben aan het nieuwe verbond. En dat heel de Hebreeënbrief daar eigenlijk over gaat. Over dat nieuwe verbond van je mag binnenstappen bij God de Vader. Door dat wat Jezus gedaan heeft. En de vorige keer, en ik doe dat nu nog een keer, er zullen best wel mensen niet geweest zijn, heb ik u iets verteld over een verbondsluiting in de Bijbel van God met Abraham. Wie weet dat nog? Nou, een aantal mensen, maar ook heel veel niet. Dus ik vertel het gewoon nog een keer. Ik hoop dat u dat niet erg vindt. Omdat die verbondsluiting ontzettend veel lijkt op het nieuwe verbond wat God sloot met Israël en door Israël heen ook met ons. Aan het begin van de Bijbel, Genesis 15... dan lees je dat God een verbond wil sluiten met Abraham. En dat God dan tegen Abraham zegt dat hij 5 dieren moet nemen. En die moet hij doden. Probeer dat voor te stellen. Hoe ingewikkeld dat al zou kunnen zijn voor ons. Hij moet ze doden. Hij moet ze doorsnijden. Een geit, een schaap, een koe. Een duif en een tortelduif. En hij moet die stukken uit elkaar leggen, zodat daar midden tussendoor een soort van pad ontstaat. En nou is die gewoonte bekend. Niet alleen in de Bijbel, maar ook in het oogsten was dat wel vaker, dat twee partijen op die manier een verbond sloten met elkaar. En dat beide partijen dan tussen die twee, dat pad liepen tussen die dieren door, en dat beide partijen elkaar van alles en nog wat beloofden. Maar dat beide partijen ook een vervloeking uitspraken. En dat beide partijen tegen elkaar zeiden, als ik mij niet hou aan datgene wat ik hier beloofd heb, dan mag ik worden als een van deze dieren. Uiteenvallen. In Jeremia 34 vind je daar iets over. Moet je voorstellen dat God zo'n verbond sluit met Abraham. In het Hebreeuws is het ook niet sluiten, maar zegt het Hebreeuws het woord beriet, snijden. Dat wat Abraham deed. En dan lees je dat Abraham daarbij gaat zitten en dat hij de roofvogels wegjaagt. En dan lees je ook dat er een diepe slaap op Abraham valt. Abraham valt in slaap. En dan lees je vervolgens dat er een fakkel tussen die dieren doorloopt, dat pad waarin mensen elkaar van alles beloven. Alleen die fakkel is alleen. Ik denk dat je daar mag lezen dat dat de Heere God zelf is. Dus de Heere God gaat dat pad in zijn eentje. En neemt dus niet alleen alle beloftes op zich. Abraham belooft niks. Die ligt te slapen. Maar de Heere God neemt, en dat is echt bijzonder, neemt ook alle vervloekingen op zich. Abraham hoeft niks te beloven, hoeft zich nergens aan te houden. Abraham slaapt. En kun je je voorstellen dat wat de Heere God daar doet naar Abraham, hij dat in zekere zin ook naar ons doet. Hij neemt alles op zich. En hoe zegt de Bijbel dat in onder andere Jesaja 53, dat al onze ongerechtigheden deed hij op hem, op Jezus, neerkomen. Dat gedeelte in Genesis 15 eigenlijk al heen wijst naar het kruis. Laat zien dat God de weg alleen gegaan is, dat Jezus de weg alleen gegaan is. Dat alles wat wij fout hebben gedaan, dat hij dat opgenomen heeft in zichzelf aan het kruis. Misschien hebben wij wat beloofd, maar de kans dat we lagen te slapen is veel groter. En dat is zodanig bijzonder, dat de diepe betekenis is van het nieuwe verbond. Dat God zich verbindt aan jou, verbindt aan mij. En als we met elkaar avondmaal vieren, dan gedenken we dat. En wat ik hoop, als jullie nog eens een keer avondmaal vieren, dat je hier nog eens aan terugdenkt. Aan dat moment dat de Heere God Abraham van alles belooft. En het nakomt. En dat hij al het falen van Abraham, het niet kunnen houden van de beloftes en de afspraken, dat hij dat ook op zich neemt en legt op zijn zoon. Dat is de diepe betekenis van het nieuwe verbond. Daar gaat heel die Hebreeënbrief over. En daar gaat het ook over als de schrijver zegt, jullie zijn eigenlijk nog onvolwassen, nog kinderen. Jullie snappen niet de diepgang van datgene wat er gebeurd is. En je zou volwassen moeten worden om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Je zou de Heere God eigenlijk beter moeten leren kennen. Nou, dat wens ik jullie toe, maar uiteraard ook mijzelf. Ik spreek ook altijd voor mezelf. Het is niet zo dat ik kan zeggen, nou, ik weet het en jullie nee. Als ik over zo'n onderwerp spreek, dan is dat ook door mij heen gegaan. En daarom heb ik er al op zoveel plekken over gesproken. Omdat ik denk dat het belangrijk is voor jou en voor mij, voor u en voor mij, dat we de relatie met God voortdurend vernieuwen, verdiepen, dat het steeds meer in één mag sluiten. Ik weet niet precies welk woord ik moet gebruiken. Maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En ik wil niet zeggen tegen je, dan moet je dus meer je Bijbel gaan lezen. Dat mag best. En je moet meer gaan bidden en je moet meer zus en je moet meer zo. Voordat je het weet, zit je in een soort van wetticisme. Dat ja, ik moet per se een uur per dag de Bijbel lezen. Overigens ook niks mis mee. Maar je kan ook in de extremiteiten vervallen. Ik hoop in je hart het verlangen te wekken naar de levende God. die zijn zoon Jezus Christus gaf voor jou. Dat weet je waarschijnlijk al heel lang. Maar laat het misschien vandaag bij vernieuwing weer eens verdiepen. Amen.